Goedemiddag allemaal. Fijn dat we elkaar weer kunnen treffen in deze eredienst. Vanmiddag gaat Jan Westling ons voor. Nog een kleine herhaling van vanochtend, dat de avond met Martijn Dekker vanavond niet doorgaat. Dus voor degene die het vanochtend nog niet begrepen had, gaat het niet door. En dan heb ik eigenlijk alleen nog toe te voegen dat de collecte vandaag voor International Justice Mission is. En dan wens ik u een hele gezegende dienst toe.
Ook van mijn kant een heel goede middag en een gezegende zondag, broeders en zusters. Aan de hand van de catechisme zal het vanmiddag gaan over hoe je omgaat met de naam van God en wat dat inhoudt. En uiteraard zijn alle liederen daar op een of andere manier ook op afgestemd. Laten wij, als wij vanuit de hemel begroet zijn, gezang 8a, dat is dan uit het nieuwe liedboek, en uit het oude kerkboek is dat gezang 145, zingen. Vers 1, 2, 3 en 4. Laten wij staande eerbiedig beginnen. Laat u vanuit de hemel begroeten, genade, barmhartigheid en vrede voor u van God onze Vader, dankzij onze Heer en Redder Jezus Christus. Laten wij bidden om zegen. Heer, Yahweh, onze God, dat is het evangelie in een notendop wat we zongen. Dat u een grote God bent, de schepper van het heelal. Dat uw sterren iets laten zien van uw almacht. Dat de zeeën iets openbaren van uw onstuimige kracht. Dat de bloemen in de achtertuin of in de weilanden iets laten zien van uw fijnzinnigheid. En wij, Heer, zijn kleine mensen. Als je ooit wel eens gevlogen hebt, dan besef je dat. Want dat valt een mens in het niet als je vanaf een kilometer of 8, 10, 11 naar beneden kijkt. En toch bent u naar ons toegekomen, Heer, in de Heer Jezus. Hebt u uw naam gedemonstreerd? Danken u dat we zo mogen samenkomen in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Wij bidden om uw zegen. Om de kracht van uw geest, zodat dat loflied in ons leven aangesterkt wordt. Zodat wij ook op die toonhoogte ons leven inrichten. Wilt u ons geven wat we nodig hebben en straks ook rijker in u weer naar huis laten gaan. Wij vragen dat in Jezus naam. Amen. Laten wij uit de woorden van God lezen, het boek Exodus, hoofdstuk 14, vers 1 tot en met 4, vers 9 tot en met 18 en dan vanaf vers 30 tot hoofdstuk 15, vers 6. Aansluitend zingen wij uit gezang 7, dat is dan weer het oude kerkboek, vers 1, 3, 5 en 6. We doen dat in een wisselzang, maar dat zal op de beamer komen. En daaraan aansluitend lezen we nog een gedeelte uit Leviticus 24. Toen ik dat voor het eerst van mijn leven las, het boek Leviticus is niet een boek wat je heel vaak doorleest, denk ik. Maar toen ik dat stukje voor het eerst van mijn leven las, vond ik het best wel schokkend. En meteen daarna zal ik ook, of zal Gerben ook met ons de catechismus lezen. Zondag 36.
Dus allereerst Exodus 14, vanaf vers 1. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren en hun kamp opslaan voor Pihahiroth, tussen Migdol en de zee. Jullie moeten je kamp recht tegenover Baal Zephon opslaan, vlak bij de zee. De farao zal denken dat jullie de weg kwijt zijn geraakt en de woestijn niet meer uit kunnen komen. Ik zal ervoor zorgen dat hij onverzettelijk blijft, zodat hij jullie achtervolgt. En dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger ten val te brengen. Dan zullen de Egyptenaren beseffen dat ik de Heer ben. En de Israëlieten gehoorzaamden. Ik ga verder bij vers 9. De Egyptenaren achtervolgden hen en haalden hen in bij Pihahiroth, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen dicht bij de zee, tegenover Baal Zephon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang. En ze riepen de Heer luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes, waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kunt u ons dit aandoen? Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hadden we in Egypte niet gezegd, laat ons toch met rust. Laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. Maar Mozes antwoordde het volk, wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer zien. De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. De Heer zei tegen Mozes, waarom roep je mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Je moet je staf geheven houden boven de zee en zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan, over droog land. Ik zal de Egyptenaren onverzettelijk maken, zodat ze hen achterna gaan. En dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger, zijn wagens en zijn ruiters ten val te brengen. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben, als ik in mijn majesteit de farao met al zijn wagens en ruiters ten val heb gebracht. Dan ga ik verder bij vers 30. Zo redde de Heer de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. Toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het tot hun doordrong hoe krachtig de Heer tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de Heer en ze stelden hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. Toen zong Mozes samen met de Israëlieten dit lied ter ere van de Heer. Ik wil zingen voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in zee. De Heer is mijn sterkte, hij is mijn beschermer. De Heer kwam mij te hulp. Hij is mijn God, hem wil ik eren, de God van mijn vader. Hem loof en prijs ik. Zijn naam is Heer, hij is een krijgsheld. De wagens van de farao slingerde hij in zee. Daar in de Rietzee verdronk het leger, zijn beste officieren kwamen om. Wild kolkend water overspoelde hen. En ze verdwenen in de diepte, zonken als een steen. Uw hand, Heer, ontzagwekkend in kracht. Uw hand, Heer, verplettert de vijand. Zing of?
Thank you.
zal ik verder lezen uit Leviticus 24. Vers 10. Met de Israëlieten was een man meegekomen, die geboren was uit een Israëlitische vrouw en een Egyptische man. Toen deze man op zekere dag slaags raakte met een Israëliet en een vloek uitsprak, waarin hij Gods naam lasterde, werd hij aan Mozes voorgeleid. Zijn moeder heette Selomit, ze was een dochter van Dibri en behoorde tot de stam Dan. De man werd in voorlopige hechtenis genomen tot een uitspraak van de Heer uitsluitsel zou geven over wat er moest gebeuren. En de Heer zei tegen Mozes: breng degene die gevloekt heeft buiten het kamp. Allen die het hebben gehoord, moeten hun hand op zijn hoofd leggen en hij moet door de voltallige gemeenschap gestenigd worden. En tegen de Israëlieten moet je zeggen: wie zijn God vervloekt, zal de gevolgen van zijn zonde dragen. Wie de naam van de Heer lastert, moet er doodgebracht worden. Die moet door de voltallige gemeenschap worden gestenigd, of het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet. Wie mijn naam lastert, moet er doodgebracht worden. Lezen we eigenlijk bij zijn catechismus, zondag 36. Wat eist God in het derde gebod? Dat er Gods naam niet lasteren of misbruiken door vloeken of door een valse eed en evenmin door onnodig zweren. Verder dat wij ons ook niet door zwijgen of toelaten aan zulke gruwelijke zonden mee schuldig maken. Kortom, dat wij de heilige naam van God alleen met ontzag en eerbied gebruiken, zodat hij door ons naar waarheid beleden en aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen wordt. Is het lasteren van Gods naam door zweren en vloeken dan zo'n grote zonde dat God ook toornt tegen hen die het vloeken en zweren niet zoveel mogelijk helpen tegengaan en verbieden? Jazeker, want geen zonde is groter en wekt Gods toorn meer op dan het lasteren van zijn naam. Daarom heeft hij op deze zonde de doodstraf gesteld. Zover.
Laten wij na de verkondiging gezang 185 zingen. Dat is dan weer een gezang uit het nieuwe gereformeerde kerkboek. Wellicht redelijk onbekend, maar ik denk dat Maria ons daar prima doorheen zal begeleiden. Gaat goed komen. Het is een heel mooi gezang qua inhoud, omdat je daarin eigenlijk de naam van God op een hele mooie nieuwtestamentische manier bezingt. Gezang 185 uit het nieuwe gereformeerde kerkboek. Broeders en zusters, vanuit de hemel geliefd door onze Heer Jezus Christus. Sinds er mobiele telefoons zijn en je kunt appen, zijn heel veel telefoonnummers wel redelijk bekend. Trouwens ook gemerkt dat niet iedereen zijn nummer of zijn gegevens bijvoorbeeld in Scipio wil hebben. En er zijn ook nog steeds mensen die een geheim telefoonnummer hebben. Die stellen er op een of andere manier prijs op dat ze niet voor iedereen op elk moment van de dag bereikbaar zijn. Soms ook om niet lastiggevallen te worden. En zo'n geheim telefoonnummer is natuurlijk bestemd voor een heel select publiek. En je geeft het niet aan iedereen weg, je laat het niet ergens op internet rondzwerven. Maar je kiest heel bewust de mensen uit die dat nummer van je mogen weten en mogen gebruiken. En die mogen een beroep op je doen, kunnen je appen als het een 06 nummer is. Maar stel je voor, desondanks word je de laatste tijd midden in de nacht zomaar opgebeld. schrik natuurlijk. Je neemt met een slaperig hoofd en misschien ook wel met een bonzend hart op. Hè? Want ja, als je midden in de nacht gebeld wordt, dan zal er toch wel iets ernstigs aan de hand zijn. En vervolgens hoor je, grapje, tuut, tuut, tuut. Ik weet niet hoe u erop zou reageren, maar ik zou denk ik schrikken en later boos worden. En het eerste uur niet weer in slaap vallen. Omdat mensen misbruik maken van je vertrouwen. Je hebt ze het nummer gegeven in het vertrouwen dat ze er goed mee omgaan. Nou, dat is ook een beetje de sfeer waarin je het derde gebod kunt lezen. God, de Heer, Yahweh, wil ik vanmiddag met nadruk zeggen. Daar kom ik straks wel even op terug. De Heer, dat heb ik hier op papier met hoofdletters geschreven, vertrouwt ons zijn naam toe. De Heer vertrouwt ons zijn roepnaam toe. Drie dingen. Wat is zijn bedoeling? Wat wil hij echt niet? En waar is het goed voor? De Heer, Yahweh, vertrouwt ons zijn roepnaam toe. Wat is zijn bedoeling? Wat wil hij echt niet? En waar is het goed voor? Allereerst even over de naam. Als het over je eigen naam gaat, dan voelen we denk ik allemaal wel aan dat je daar zuinig op bent. Stel je voor dat je over de tong gaat, mensen praten over je. Nou, als het positief is, dan voel je je misschien gestreeld. Maar als het negatief is, dan voel je dat je ook zelf geraakt wordt. En dan gaat het niet alleen maar over je naam, je voor- of je achternaam. Maar dan is in je naam, ben je zelf helemaal in geding. Dat voel je ook aan als je een gebruik uit het Midden-Oosten kent. Als mensen daar een enorme afkeer van iemand hadden, dan hadden ze soms het gebruik om de naam van iemand op een potscherf te schrijven. En om met heel veel geweld die scherf tegen een muur kapot te gooien. En je gooide letterlijk iemands naam te grabbel. En stel je voor dat ik dat hier voor het oog van iedereen in de zaal met iemand uit uw midden zou doen. Ik zou het niet durven wagen, moet ik zeggen. Maar stel je voor dat ik het zou doen, dan voel je wel, ja, er gebeurt wel wat. En je maakt iemands naam kapot. Je gooit hem letterlijk te grabbel. En dat raakt je. En je kunt wel tegen iemand zeggen, joh, waar maak je je druk om? Het is maar een potscherf. En stond je naam toevallig op, maak het uit. Niet moeilijk overdoen. Maar mijn inschatting is dat iedereen daar gevoelig en misschien wel gekwetst op zou reageren. En dat is logisch, want je naam heeft alles met jezelf te maken, met wie je bent. Nou, dat is bij God ook zo. Zeker als het om de naam Yahweh gaat. En eigenlijk is het bij God nog veel en veel sterker, omdat zijn naam ook alles zegt over wie hij is. Dat is bij ons niet altijd zo. Je voornaam tekent niet je karakter uit of vertelt niet gelijk hoe je als persoon in elkaar zit. Maar dat is bij God juist wel heel erg zo. Dat hoor je ook terug in hoe hij het derde gebod onder woorden brengt. Hij zegt niet, jullie zullen mijn naam niet misbruiken, maar hij neemt als het ware even afstand. U zult de naam Yahweh, uw God, niet, nou ijdel gebruiken stond er vroeger, ik geef dat wel eens weer met onbenullig, gebruiken. En God laat zelfs in de formulering doorschemeren dat zijn naam echt wel heel speciaal is. Want het gaat om de naam Yahweh. Denk erom, zegt hij, dat je die niet slordig of nonchalant of gedachteloos op je lippen neemt. Als ik mijn oor te luisteren leg bij hoe mensen over God praten of hoe mensen bidden, dan gebruiken ze heel vaak de aanduiding God. Maar God is een heel algemene aanduiding. Die werd in de tijd van Israël ook door de omliggende heidenvolken gebruikt. Daarom zegt Yahweh natuurlijk ook de naam Yahweh, jullie God. Die mensen hebben natuurlijk ook allemaal hun goden bij bosjes en die hebben ook allemaal hun namen. Maar deze is heel speciaal. En ik heb nog maar eens een keer met u dat een aantal gedeelten uit Exodus gelezen, van de uittocht uit Egypte. Omdat de Israëlieten natuurlijk dat allemaal met eigen ogen hadden gezien. En Yahweh, daar kwam het hele verhaal in meezetten. Hoe moeilijk ze het hadden gehad in Egypte en hoe ze wonder boven wonder bevrijd waren. En hoe ze eigenlijk op een totaal onverwachte manier toch door die zee heen kwamen. Als Yahweh zijn naam gaat waarmaken, dan gebeurt er wel wat. En het heeft soms bijna iets grimmigs. Dat leest in Exodus 15 ook, hè, dat laatste vers wat we lazen. Het lied gaat natuurlijk nog door. Uw hand, Yahweh, ontzagwekkend in kracht. Uw hand, Yahweh, verplettert de vijand. En dan ben je wel even een beetje verwijderd van een heel lievig godsbeeld. U toont uw majesteit, vervolgt het lied, en breekt uw tegenstanders. Als God zijn naam gaat waarmaken, dan gaat het er wel om spannen. Dan ontdek je wie hij is. Dat betekent, en ook dat zeg ik nog maar een keer, dat je, als je God echt wil leren kennen, dat je wel de Bijbel moet blijven lezen. Wat in een van mijn vorige gemeenten, een jonge moeder, en die zei, ik ben het Oude Testament gaan lezen en ik begin nu eigenlijk pas een beetje feeling te krijgen voor wie God is. Hoe die ook enorm verontwaardigd kan zijn. Hij is echt niet zomaar iemand. Hè? Hij is niet een of andere goede oude sul. Daarom zegt de catechismus ook niet voor niets. Het gaat om de heilige naam van God. Zo heilig dat de Joden het niet eens wagen om hem uit te spreken. De Joden hebben het over de naam. Denk erom dat je er voorzichtig mee bent. Of over de eeuwige. En in een Bijbelvertaling is die op een gegeven moment veranderd in Jehovah. Die naam kennen we ook wel. Maar de naam Yahweh, daar huifde je bijna voor om die uit te spreken. En die heilige naam heeft God als het ware aan je toevertrouwd, want die mag je gebruiken als roepnaam. Daar moet je eens over nadenken. Dat is toch ongelooflijk eigenlijk, hè? Dat God, de eeuwige, de onmetelijke, een roepnaam weggeeft waarbij ik als klein, nietig, aards wezentje hem zomaar mag aanroepen. Op elk moment van de dag en met alles wat er in mijn leven gebeurt en dat hij dan belooft te luisteren en dat hij ook nog belooft dat hij er iets mee gaat doen. Misschien niet altijd wat je vraagt, soms wel, maar hij doet er altijd in zijn wijsheid iets mee. Die naam is als het ware zijn geheime nummer. Je mag hem 24/7 opbellen. Aanroepen, zeggen de Duitsers. Aanroepen. Contact maken. Erbij halen. Waar je ook bent. Dat woordje aanroepen, dat is in de Bijbel eigenlijk het woord voor bidden. Petrus in Handelingen 2. Ieder die de naam van de Heer, en dat bedoelt hij de Heer Jezus, aanroept, zal gered worden. Is in de Bijbel ook een aanduiding voor erediensten. Zo zijn we begonnen net. Onze hulp is de naam van de Heer. En dan roep je God aan, je roept hem erbij. Je zegt dat je diep afhankelijk bent. En dat je het zonder hem niet gaat redden. Je moet je bij het derde gebod dus niet vergissen. Het gaat niet om mensen die vloeken als een ketter, allereerst. Mensen die om de havenklap GVD of zo kunnen zeggen. Want als Mozes dit gebod uitvaardigt voor de eerste keer, dan is het allereerst gericht aan kerkmensen. De mensen aan wie God zijn naam heeft weggegeven en toevertrouwd. Als je mij roept, en het mag. Maar maak er geen geintje van. En doe het niet nonchalant. Om even snel een wensenlijstje of je bestelling af te leveren, alsof ik Sinterklaas ben. Of je bent aan het klussen en je slaat per ongeluk met een hamer op je vingers en er knettert een vloek. Daar heb ik mijn naam niet voor gegeven. De naam is God zelf in zijn hele wezen. En dan ga je ook begrijpen wat God echt niet wil. Hè? Want even dat verhaal uit Leviticus 24. Ik zei het al, toen ik het voor het eerst van mijn leven las, dacht ik van, huh? Is het zo erg dan? Wat gebeurt er? Waarschijnlijk een redelijk jonge man, misschien nog wel een opgroeiende knul, en een Egyptische vader en een Joodse moeder, hè, zeg maar een gemengd huwelijk, als het gaat om je religieuze afkomst. De geslachtslijn van de moeder wordt nauwkeurig verteld. Die jongen die is meegetrokken de woestijn in en krijgt daar op een of andere manier een dikke ruzie. Nou ja, kan gebeuren. Hè, mensen maken wel eens ruzie. Maar het loopt zo hoog op dat die jongen de ander wil kwetsen. En hoe doet hij dat? Hij sleept God erbij. Hij zegt, die God van jullie, die stelt toch niks voor. Hè? Dat is eigenlijk een grote prutser. En dat moeilijke gedoe hier in de woestijn, dat slaat ook helemaal nergens op, belachelijk. En dan staat er, hij lastert de naam. En daar mag je best afgrijzen in horen. En hij schildert Yahweh af als een stuk onbenul. Die knul, die wist natuurlijk heel goed waar hij het over had. Had ook alles van dichtbij meegemaakt. En met eigen ogen gezien. Ik heb het verhaal gelezen omdat het heel goed laat zien wat vloeken ten diepste is. En dat, ik denk dat wij onder vloeken heel vaak verstaan dat iemand een of andere krachtterm gebruikt waar de naam van God in zit. Maar vloeken is in de Bijbel veel meer dat je God niets betekenend maakt. Hij stelt echt niks voor. En dan wordt de doodstraf voltrokken. In onze cultuur zeggen we, wow, dat is breed. De doodstraf is in Nederland niet meer toegestaan. Maar van de week realiseerde ik me ineens wat er gebeurt in islamitische landen als iemand alleen al de naam van de profeet van Allah lastert. De naam Asia Bibi kennen we allemaal nog wel. Dat is nog maar de profeet van Allah, maar wee je gebeente als je Allah lastert. In de Bijbel is het natuurlijk een illustratie van hoe serieus God dit opvat. Als je hem, ik wil het ook wel vanuit het Nieuwe Testament zeggen, als je Jezus Christus niets betekenend maakt, dan gebeurt er wel wat. Dan verspeel je eigenlijk je leven. God is gericht aan de kerk. En dit is de plek waar God je als het ware op het hart gebonden wordt, waar verteld wordt wie die is, wat hij gepresteerd heeft. Roep mij maar, zegt hij, als je het nodig hebt. Hoe ga je ermee om? En dan zegt de catechismus dat wij de heilige naam van God alleen met ontzag en eerbied gebruiken, zodat hij door ons naar waarheid aangeroepen wordt en in al onze woorden en werken geprezen. Ik vind dat altijd heel dichtbij komen, want dat legt natuurlijk ook een enorme claim op mijn preken. Hoe spreek je over God? En het legt ook een claim op wat ik vertel aan de jongeren, de catechisaties. Met ontzag en eerbied gebruik. Ik hoop dat we dat nog kennen. Iets van die huiver van, je mag het zeggen, maar doe het voorzichtig en eerbiedig. Ik denk dat mijn catechisanten wel weten dat ik ze dat wel probeer mee te geven. Ik laat aan het eind van een catechisatieuur altijd, als ze het willen, een catechisant eindigen. Maar ik zeg altijd, jongens, geen geintjes, het is een heilig moment. Dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Hè? Als je bidt, als je het over God hebt, hoe zit dat van binnen in je? Je mag vertrouwelijk met God omgaan, maar dat is nog heel wat anders dan popiopie. En zeiden onze voorvaders, denk er ook om dat je de naam van God niet verzwijgt. En dat kan natuurlijk ook, dat je gemakshalve het maar even niet over God hebt, omdat je dan wat scheef wordt aangekeken, of mensen je niet begrijpen. Nee, probeer de naam van God er ook maar aan te verbinden als dat van pas komt. Ik blijf dat een heel uitdagende vraag vinden. Hoe geef je Yahweh, God, de Heer, nou een plek in je leven, ook in je gewone leven van elke dag, hoe geef je hem nou een plek zodat hij niet tekort gedaan wordt? En hoe laat je hem iemand zijn die van groot gewicht is? Als het gaat om jezelf, als het gaat om gemeente zijn, als het gaat om hoe je als christen in deze maatschappij staat. Hoe je je leven inricht. Als je daar echt over gaat doordenken, dan ontdek je ook dat je zomaar enorm tekortschiet. En dan is het gelukkig ook een geweldige opluchting dat de naam, Yahweh, pas echt glans krijgt en pas echt gaat schitteren in de Heere Jezus Christus. Als hij bidt in Johannes 17 en wij mogen meeluisteren, dan zegt hij dat. Ik heb uw naam op aarde geopenbaard aan de mensen. En bij hem straalde het er elke seconde van af wie God is. Ik ben alleen maar gekomen, zegt hij, om God te laten zien. Om zijn liefde uit te stralen. Om zijn trouw te bewijzen. Om zijn genade kracht te geven. En je kunt het derde gebod als Nieuwtestamentische gemeente natuurlijk nooit meer losmaken van wie de Heere Jezus was en wat hij op aarde kwam doen. En tot je verbijstering zie je dat hij de doodstraf krijgt. En wat was de beschuldiging ook alweer? Godslastering. En de straf die ik eigenlijk zou verdienen doordat ik God zo vaak tekort doe, die neemt hij op zijn schouders. Het derde gebod nodigt dus ook uit om op je knieën te gaan en God om vergeving te vragen voor je nonchalance, je oppervlakkigheid, je zwijgen terwijl je had moeten spreken en je onverhoedse vloeken. God geeft zijn roepnaam aan ons in gebruik. Waar is het goed voor? Ik hoop dat u aanvoelt, broeders en zusters, dat dat allereerst heel eervol is voor Yahweh, voor de Heer. En daar moet hij toch van genieten in de hemel, als mensen hem gewichtig laten zijn. Als de mensen waar hij alles voor over gehad heeft, die hij in vertrouwen neemt, aan wie hij zijn roepnaam en zijn visitekaartje, zou je bijna kunnen zeggen, uitreikt. Als juist die mensen hem ook heel hoog houden. van groot gewicht laten zijn in je leven. Dat is heel wat anders dan een beetje ergens aan de marge van je bestaan parkeren en te hulp roepen als je het af en toe nodig hebt. Nee, God belangrijk laten zijn en hem heel eerbiedig overal bij betrekken. Het is eervol voor God. Ja, ook als gemeente samen. Dat je iets hebt met z'n allen van, ja, die God van ons, die is echt zo bijzonder. Daar kan ik niet over uitgepraat raken. De vraag is natuurlijk, hoe leer je dat? Want dat is in de praktijk best moeilijk. Kijk, ik ben predikant, dus ik mag ambtshalve heel veel over God praten. Met mensen van allerlei leeftijden en in allerlei situaties. Maar ik kan me ook voorstellen, als je door de week 6 dagen druk bent, hoe doe je dat? Het vraagt om een stukje durf, een stukje wijsheid, een stuk kennis van God en van de Heer Jezus. Maar het is natuurlijk ook geen toeval dat de Heer Jezus dit als eerste in het gebed opneemt wat Hij ons meegeeft. Onze Vader die in de hemelen troont. Stel je voor, uw naam worden geheiligd. Dat is prioriteit nummer 1. Dan legt de catechismus dat straks uit. Geef mij allereerst dat ik u ken zoals u bent. En dan buitelen de woorden over elkaar heen. En dat ik u heilig roem en prijs in al uw prestaties. Waarin uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid glansrijk schitteren. En dat noemen we dan de deugden van God. Daar zingen we straks met Psalm 150 ook over. Almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, warmhartig, betrouwbaar. Gods naam schittert aan alle kanten, maar je moet wel leren om er oog voor te krijgen. Geef mij ook, zegt de catechismus dan, dat ik mijn hele leven, wat ik denk, gaat soms zoveel door mijn hoofd. En wat ik zeg, denk je niet altijd even goed over na. En wat ik doe, rommel ik maar wat aan. Maar geef toch dat ik door de geest mijn hele leven erop focus, dat Gods naam niet gelasterd, laat mij niet de reden zijn dat mensen zeggen, die God voor jou, die stelt echt helemaal niks voor. Wat een prutser. Maar geef dat door mij, uw naam, geëerd en geprezen wordt. En zo'n richtlijn van God brengt je dus altijd op de knieën om aan God te vragen, wilt u het aan me geven? Want ja, ik verlang er wel naar. Het is goed en eervol voor Jahwe, maar het is ook heel goed voor jezelf. Want als je God, Jahwe, bijzonder laat zijn in je leven, als dat doorwerkt in wat je denkt en in wat je zegt en in wat je doet, dan zit daar ook altijd de groeikracht van de geest in. En dat gaat doorwerken. In hoe je leeft en in hoe je de dingen beleeft. Stel je voor dat je ziek bent. Dat je gewoon pijn hebt. Vader, dat lichaam van mij. Het doet het af en toe niet zo goed. Maar u zou er toch voor zorgen. Weet u nog? En Heere Jezus, dat karakter van me, of mijn zwarte bladzijde in mijn leven, u hebt ze toch ook wel gezien? Maar u zou het toch schoon wassen? Elke dag weer. Een geest van hierboven, de toekomst. Ik kan geen dag vooruit kijken. Laat staan een jaar. En als ik heel eerlijk ben, dan zinkt de moed me wel eens in de schoenen. En dan zie ik het allemaal niet zo zitten. Met mezelf niet. En hoe het moet met deze wereld. Maar wilt u uw naam waar maken? Laat uw naam groots en heilig zijn. Het mooie bij dit gebod vind ik dat je aan het eind van de Bijbel, bijna gebedsverhoring, dat je een prachtig visioen krijgt. Openbaring 1 en 22. Kijk, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij. De zee, dat is naar mijn inschatting de zee van ellende, was er niet meer. God zal bij de mensen komen wonen. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Dan hoofdstuk 22. In de stad van God zal niets meer bestaan waarop nog een vloek rust. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. Want zijn naam staat op hun voorhoofd. De naam van God is eigenlijk in de doop al op ons leven gestempeld. En je mag hem elke dag meedragen en hoog houden. En die naam zal ongeremd schitteren als we aangekomen zijn bij Jezus. Amen. boven verwachting krachtig gezongen, vond ik. De naam van God hoog houden, dat betekent ook dat je je geloof belijdt. We zullen dat vanmiddag doen aan de hand van de 12 artikelen en aansluitend opwekkingslied 379 zingen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Laten wij bidden zoals onze Heer dat heeft geleerd. Ja, wij, onze Vader die in de hemelen troont, laat uw naam over alles en iedereen uitgeheiligd worden. En geef ons daarom allereerst dat wij u kennen, zoals u bent, zonder daaraan tekort te doen. En geef ons dat wij u hoog houden, roemen, prijzen, in alles wat u gedaan hebt en doet en gaat doen. Dat daarin altijd uw deugden schitteren. Uw almacht, uw wijsheid, uw goedheid,
uw rechtvaardigheid en trouw, uw barmhartigheid en uw waarheid. Geef ons ook, Heer, dat we ons hele leven, maar een heel klein stukje ervan, zodat we de kantjes ervan af zouden gaan lopen, maar dat we ons hele leven bedenken, diepst van onze gedachten, wat we zeggen, na veel nadenken of juist ondoordacht, en wat we doen en laten, geeft dat we ons hele leven erop richten dat uw naam groot blijft en hoog gehouden wordt. En niet door de modder wordt gesleurd, maar geëerd en geprezen. Heilige Geest, wilt u krachtig in ons werken? Dat wij de naam van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus en van u als Heilige Geest zien waar die gezien moet worden. En benoemen waar die genoemd moet worden. Wij bidden om uitstraling, Heer, onderling, maar naar onze omgeving toe. Wij bidden ook voor alle mensen die aan u totaal geen boodschap hebben, die absoluut niet in u geloven en die misschien zelfs wel schimpen en daar minachtend over doen en u daarmee ook diep kwetsen. Wilt u ze veranderen, Heer, omdat u onze eer en aanbidding aan alle kanten verdient. Laat uw koninkrijk met kracht doorbreken en geef dat uw wil wordt gedaan. Zoals in de hemel, zo ook hier op aarde. Geef ons met het oog daarop het voedsel en de energie en de gezondheid die we nodig hebben. En vergeef genadig dat wij tekortkomen. Ook als het gaat om het hooghouden van uw naam. Maak ons ook bereid om voorzichtig en liefdevol om te gaan met andere mensen die tekort komen. Want wie doet dat niet? En leid ons niet in verzoekingen, in situaties waarin we door u alleen gelaten worden en ook zomaar speelbal van de duivel. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheden. Hoor ons bidden in de naam van Jezus. Amen. U krijgt de gelegenheid datgene wat u van uw bezittingen voor de Heer hebt meegenomen ook aan hem te geven met liefde.
Laten wij aan het slot van deze dienst uit Psalm 150 zingen. Dat is een psalm die niet toevallig helemaal aan het eind van het psalmboek staat. Het psalmboek, daar komt heel veel in voorbij. Hoogtepunten, dieptepunten, mensen die uitbundig blij zijn, maar ook die stikverdrietig zijn. En Psalm 150 is eigenlijk het slotakkoord. Het is ook een lied wat als het ware uitbarst op de nieuwe aarde, omdat we God prijzen om al zijn deugden. We zingen vers 1. In zijn zegen wil God met liefde zijn naam op ons leven leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest met u allemaal. MUZIEK